Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan aan het begin van deze dienst met elkaar zingen uit Psalm 69 en daarvan het vierde vers. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Het vierde vers uit Psalm 69. Uit Gods woord zal u worden voorgelezen, Lucas 22, de versen 47 tot en met 62. Doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof, zoals verwoord in de 12 artikelen en in aansluiting daarop zingen we Psalm 40, het vierde vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lucas 22, vanaf vers 47. En als hij nog sprak, zie daar een schare. En een van de 12, die genaamd was Judas, ging hun voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem, Judas, verraadt gij de Zoon des Mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem, Heere, zullen wij met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg de dienstknecht des hoge priesters en hiel hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordende zeide, laat hen tot hiertoe geworden. En raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zeide tot de overpriesters en de hoofdmannen des tempels en ouderlingen die tegen hem gekomen waren. Zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in de tempel, zo hebt gij de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is uw uren en de macht der duisternis. En zij grepen hem. En leidde hem weg en brachten hem in het huis des hogepriesters. En Petrus volgde van verre. En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal, en zij tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. En een zekere dienstmaagd ziende hem bij het vuur zitten, en haar ogen op hem houdende, zeide: ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende: vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende, zeide: ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide: mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende: in der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zeide: mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had: eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk.
We gaan tot voortzetting met elkaar zingen uit Psalm 88, de versen 5, 10 en 11. Ik derf mijn vrienden tot mijn straf, zij zijn vervreemd van mededogen. 5, 10 en 11 uit Psalm 88. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk, en de extra collecte voor bijzondere noden voor de vervolgde kerk, en de collecte straks bij de uitgang is voor de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, wij weten dat Jezus zijn ganse leven op de aarde geleden heeft. En dat over de kribbe al de schaduw van het kruis viel. Maar het lijden is toch wel het zwaarst. In het bijzonder aan het eind van zijn leven. Lijden aangedaan door zijn vijanden. Maar ook het lijden onder zijn vrienden. En zijn naaste familieleden. Smart hem aangedaan door de laatste die toch wel de diepste wonden slaan. Ook bij Jezus. Voordat de bittere haat van de vijanden ontstaat en ondervonden wordt, heeft Jezus al geleden onder de miskenning, onder het ongeloof van dierbare geliefden. Ik denk dat de kinderen dat wel weten. Als hij 12 jaar oud is en zijn moeder Maria hem gebrek aan liefde verweet, gebrek aan liefde voor zijn ouders. Ze niet begreep waarom hij achtergebleven was in Jeruzalem, maar hij sprak dat hij moest zijn in de dingen zijns vaders. En denk ook eens aan het volk der Joden. Tot de zijnen gekomen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Zeker, ze hebben hem gevolgd om de broden, om de wonderen, maar het brood des levens hadden ze niet nodig. En denk eens welke smart Jezus geleden heeft bij het verzet van zijn discipelen als het ging om de weg naar het kruis. Dat zal u geenszins geschieden. En ook als Jezus zich overgeeft aan de bende en al die discipelen wegvluchten, er niemand bij hem blijft. Indien gij mij dan zoekt, zo laat deze henen gaan. Het lijden ook verzwaard door degene die dicht bij hem stonden. En vanmiddag staan we stil bij een die heel dichtbij stond. Petrus, die zijn meester tot 3 keer toe verloochende. Die daar zijn ontrouw toonde. En Jezus tot in het diepst van zijn ziel smartte. Maar het onbevattelijke wonder dat die ontrouw van Petrus de trouw van Jezus niet teniet heeft gedaan. We gaan er over nadenken vanmiddag. Lucas 22 vers 54 tot en met 62. En ik lees u de versen 61 en 62 nogmaals. De Heere zich omkerende zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had, eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij 3 maal verloochenen. En Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. We staan vanmiddag stil bij de ogen van Jezus. De ogen van Jezus. Onze eerste gedachte, die zien tot zijn smart de zonde van Petrus. En in de tweede plaats, die ogen die door zijn liefde het hart verbreken van Petrus. Dus Jezus' ogen, die zien tot zijn smart Petrus' zonde. En die verbreken door zijn liefde Petrus' hart. We hebben het al zo net gezegd, bij de gevangenneming van Jezus vluchten alle discipelen weg. 2 keren er terug. Dat weten wij als wij de evangeliën vergelijken. Dat Johannes terugkeert, maar we zien ook in vers 54. En zij grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis des hoge priesters. En Petrus volgde van verre. De band met Jezus is te sterk om niet op afstand mee te gaan. En Johannes als eerste, die het huis van Caiaphas binnengaat en op de binnenplaats komt. Waarschijnlijk was Johannes daar bekend, want hij krijgt vrij toegang. Er wordt hem niets in de weg gelegd, maar Petrus wel. Petrus mag niet zomaar naar binnen. Het is Johannes die een goed woordje moet doen bij de portierster om ook Petrus naar binnen te laten. En als zij vuur ontstoken hadden, vers 55, in het midden van de zaal, en zij tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. Ja, tot zover gaat het nog. Het gaat nog goed, Petrus is binnen. Ja, maar het gaat helemaal niet goed. Want Petrus heeft daar niets te zoeken. Petrus komt daar niet als een geroepene. Petrus komt daar als een gewaarschuwde. Die Jezus waarschuwing negeert. Die het gevaar onderschat en zichzelf overschat. Was dat dan een les? In eerste plaats voor ons allen. Om niet te komen op plaatsen waar wij niet geroepen zijn. Om niet te komen op plaatsen waar de verleiding tot de zonde groot is. Want dat is zo hier. Al is hij in een godsdienstig huis. Maar Petrus had daar niets te zoeken. Hij is daar niet geroepen. Wat een les voor jullie jongens en meisjes, jonge vrienden. Om niet naar plaatsen te gaan waar de verleiding tot de zonde groot is. Maar het geldt ten diepste ook Gods kinderen. Dat Gods kinderen naar plaatsen gaan waar ze hun belijdenis van hun dierbare meester verbergen. Waar ze niet voor hem uitkomen. Wij als het ware onbekend voor Jezus moeten blijven en Jezus als het ware onbekend voor ons moet blijven. Met alle gevolgen van dien, want de val van Petrus is zeer groot. Dat wij naar gebeurtenissen gaan of plaatsen bezoeken waar een kind des Heren niets te zoeken heeft. Want het eerste stapje op het pad van de verloochening gaat eenvoudig. En de tweede stap volgt eigenlijk nog makkelijker. Het is als het ware ongemerkt dat het binnensluipt. En Petrus zich misschien wel afgevraagd heeft, wat is er mis aan? Dat ik op deze plaats ben. Maar als je dan de lijn volgt en we gaan hem zo volgen, dan zie je als het ware dat de ene stap van de zonde zo makkelijk tot de andere stap leidt. En Petrus eerst een leugentje om bestwil doet en daarna bij zijn ontkenning blijft en als laatste zichzelf vervloekt. En zweert bij God dat hij die mens Jezus niet kent. Het proces van de zonde staat niet stil. En een zeker dienstmaagd, ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide, ook deze was met hem. Je hoort er ook bij. Ja, Petrus dacht daar ongemerkt bij dat vuur te zitten, maar ja, dat dienstmeisje wat misschien op het woord van Johannes de deur heeft opengedaan, die kijkt eens goed en die zegt, ja, maar wacht eens even. Jij hoort ook bij die Jezus. Jij bent ook zijn volgeling. Ja, wat zal er door Petrus heen gegaan zijn? Zal die niet geschrokken zijn? Zal zijn geweten niet gesproken hebben? Kennen jullie dat, jongens en meisjes? Dat je geweten spreekt, dat je ervaart, ik ben op de verkeerde plaats. En wat doet Petrus? Wat zou jij doen? Petrus overschreeuwt zijn geweten. Maar hij verloochende hem, zeggende, vrouw, ik ken hem niet. Is dat Petrus? Die zo kort geleden sprak, ik zal met en voor u sterven. Ja, dat meende Petrus. Daarin was hij eerlijk, maar zichzelf wel te overschatten in zijn zogenaamde trouw en liefde tot Jezus. En nu een eenvoudig dienstmeisje, wij zouden er misschien niet eens van onder de indruk zijn. En die rotsman Petrus, die gaat ondersteboven. Op die ene vraag van dat dienstmeisje. En hij ligt omver. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Daarom verloochent hij Jezus. Hij heeft zichzelf er niet voor over. En kort daarna een ander hem ziende zeide, ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide, mens, ik ben niet. En als je de grondtaal leest, dan is dat het ware nog feller, nog brutaler, een nog fellere ontkenning. Dat die man die daar op afstand staat, die daar ondervraagd wordt, dat hij die niet kent. Ik ken de mens niet. Is dat Petrus? Die zo kort geleden sprak, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Even komt er wat rust. Misschien heeft hij opgelucht adem gehaald, maar na een uur komt er weer een. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander zeggende, in der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Zijn spraak maakt hem openbaar. Je bent een volgeling van die Jezus. En dan moeten we eigenlijk Matthäus erbij halen om dan de reactie goed te verstaan. En zichzelf vervloekende en zwerende bij God, ik ken de mens niet. Ja, Petrus, de dood voor ogen, de angst in zijn hart, wil zijn leven niet verliezen om Jezus wil zijn leven behouden. En de Almachtige God mag mij straffen als ik die man zou kennen. En de rechtvaardige God mag me eeuwig wegdoen, zo vervloekt hij zich, als dat ik die man die daar staat zou kennen. Petrus. En dan kraait de haan. Maar Petrus zeide, mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond als hij nog sprak, kraaide de haan. Ik ken de mens niet. Zou je er niet stil van worden? Is het ook zo in uw hart, in jouw hart? Ik ken de mens niet. Ja, en dan kennen. Niet oppervlakkig kennen, maar het woordje kennen ook vanuit het Grieks. Deel hebben aan hem. Bij hem horen. Gemeenschap oefenen met hem. Dat is iets wat van nature in ons hart niet gevonden wordt. Maar dat is vrucht van Gods genadewerk. Het wederbarende werk van de Heilige Geest die Petrus tot een nieuw schepsel heeft gemaakt. En hem Jezus leerde kennen. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik ken hem niet, ik heb geen deel aan hem. Beseffen we nog hoe verschrikkelijk deze zonde is. Met een vloek en een eed betuigen dat hij Jezus niet kent. Matthäus als het ware hem als een verachtelijk mens wegzet. Deze Petrus die straks de weg der zaligheid moet verkondigen, verwenst zijn eigen zaligheid. De Heere mag hem eeuwig van zijn aangezicht wegwerpen. Als hij de onwaarheid zou spreken, hoe ver kan een mens komen? Hoe is het mogelijk dat de vriend van Jezus tot een vijand wordt? Hoe is het mogelijk dat Jezus Petrus als discipel had, terwijl Petrus hier zich losmaakt, als het ware de band met Jezus doorsnijdt. En als het van Petrus af had gehangen, dan was het gebeurd, dan was het eeuwig kwijt. Maar wat een wonder, het hangt niet van Petrus af. maar het ligt vast, ook voor deze zondaar, in de drie enige God. En dan moeten we vanmiddag maar geen stenen nemen om op Petrus te gooien. En in het bijzonder kan Gods kerk maar beter naast of onder Petrus gaan staan. Waar wij soms geen zuur gezicht over hebben, ten opzichte van een ander, om de smaadheid van Christus te dragen. Dat we soms meer belang stellen in de gunst van mensen dan in de gunst van God. En dan wordt Gods kerk geroepen om de smaadheid van Christus te dragen. En misschien is er vanmiddag wel een die zegt, ja, maar dat kan ik. Dat kan ik, dat gaat mij goed af. Zeg dat niet te vlug. Dat dacht Petrus ook. Maar Petrus sloeg zichzelf zo hoog aan, dat hij met de borst vooruit liep, dat hij wel de getrouwe discipel was. En het is hem tot zijn val geworden. En kerk des Heren, wees maar niet al te hooggevoelend, maar vrees. Erken maar veel voor God uw geneigdheid tot ontrouw. Want wie van Gods kinderen vanmiddag, als die terugziet op zijn leven, hoeveel nederlagen zijn er al geweest? Toen u stilzwijgend Jezus verloochende, waar u had moeten spreken toen zijn naam door het slijk werd gehaald. Toen het evangelie van Jezus Christus en dien gekruisigd bespot werd. En u uw mond niet opende. Ja, Petrus zei het met woorden, ik ken de mens niet. Maar je kunt het ook zeggen zonder woorden. Door te zwijgen als je spreken moet. En dat mag vanmiddag wel tot schaamte en schande zijn. Dat mag ons vanmiddag in het bijzonder allemaal wel in de schuld voor God brengen. Verloochenen, ontkennen. En wie van Gods kinderen kent de momenten niet dat hij toch heel dicht bij de positie van Petrus kwam, die hier bij het vuur staat. En dat die positie in die omstandigheden ons wel het beste leek. Dan kwamen we er toch gemakkelijk en eenvoudig tussenuit. Zonder dat we schade leden aan onszelf. Maar dat Jezus smart werd aangedaan. Daar hadden we het niet over. Ingrijpend. Wat is ook daar in de dagelijkse leiding nodig? Van de Heilige Geest, dat die op mijn paan ten leidsman zal wezen. Dat het woord Gods autoriteit en kracht mag doen in ons leven. En dat we dicht bij die zaligmaker blijven. Dat het ons bewaren mag voor deze verschrikkelijke zonde. Want we zijn zo geneigd de kracht en de standvastigheid te zoeken in onszelf. Maar dan gaat het mis. Ook Gods kind kan zich zo schromelijk overschatten. Denk het zo goed van zichzelf. Maar uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. En deze verloochening heeft de lijdensbeker van Jezus ook gevuld. Moet je over nadenken. Elke zonde die Gods kind doet, daarmee is de lijdensbeker van Christus gevuld. En onze eerste gedachte, dan zien we eigenlijk de geschiedenis wat er gebeurt. En Jezus in zijn smart de zonde van Petrus ziet En Jezus is Petrus geen moment uit het oog verloren. Al die tijd gezien. Zeker het lijden van Jezus was zwaar. Hij stond daar te midden tussen de doodsvijanden, die hem straks een doornenkroon op het hoofd drukken, die hem een rietstaf geven, die hem slaan tot bloedens toe. Ja, doodsvijanden, maar hier Petrus. Petrus. Ja, maar Jezus wist toch dat het gebeuren zou. Hij had het toch voorspeld. Eer de haan driemaal gekruiseld hebben, zult gij mij verloochend hebben. Ja, dat wist Jezus. Maar als de werkelijkheid daar is, dan smart het Jezus tot in het diepst van zijn ziel. Jezus was ook mens. En zeker, God maakt Jezus zijn zoon los van alle mensen. Ook van Petrus. In de goede zin van het woord, want hij moet alleen zijn weg gaan. Hij zal straks alleen aan het kruis hangen. En hij moet de straf alleen dragen. Maar hij was wel mens. En als ik u nu vraag, wat is het kenmerk van ware vriendschap? Dat je er voor elkaar bent. Niet alleen op de goede momenten, maar zeker op de moeilijke momenten. Dat je naast iemand gaat zitten die het moeilijk heeft, verdriet, rouw, pijn. Dat je een arm om hem heen slaat of een hand op de schouder legt. Dat je met hem meeleeft, dat je met hem meebidt. Dat je laat zien dat je er bent. En dan was Jezus ook mens. En waar zou Jezus nou behoefte aan gehad hebben? Nou niet aan een Petrus die hem verloochende, maar aan een Petrus die standvastig zou staan in het geloof. En hem daarin ook zou steunen. Maar dat is niet gebeurd. En dat geldt ook in de gemeenschap der heiligen. Als één kind des Heer in de duisternis zit en de ander op bezoek komt. Nee, die kan de duisternis niet oplossen. Maar om samen de Heere te zoeken in de weg van het gebed. Of er licht mag komen van boven. Wat kan dat tot zegen? Wat kan dat ook tot verwondering en vreugde zijn? Dat Gods kind gesterkt mag worden in smart en druk. En daar had ten diepste Jezus ook behoefte aan, alleen moet hij de weg gaan. Steeds meer als een verlatene om daar straks alleen te hangen in de 3 uur durende duisternis. Toch, Jezus heeft Petrus gezien. Jezus heeft Petrus gehoord. Ik ken de mens niet. Hoe vreselijk zal het in de oren van Jezus geklonken hebben? Staan we daar wel eens bij stil? Hoe vreselijk het in de oren van Jezus geklonken heeft. En wat hij gezien heeft, een vriend die met de vijand meedoet. Een vriend die zijn naam verachtelijk door het slijk haalt. Een vriend die als het ware stenen op Jezus werpt. En eigenlijk de woorden van vroeger terugneemt. En zal de duivel ook niet op de been zijn geweest, daar in die zaal? Ja, Jezus heeft geworsteld om Petrus. Maar Jezus heeft ook geworsteld met de duivel, dat kan niet anders, die hem daar verzocht heeft. Judas had hij al. En nu Petrus nog, is dat nu een van de zijnen? Is dat nou een van uw gemeente? Dan zien we het diepe verderf, dat er nog huist in de mens, ook naar ontvangen genade. En dat Christus leed voor vijanden. Voor een afkerig volk, wat in zichzelf niets voor God bezit. En daarom mag geen stenen werpen vanmiddag. Niet zeggen, ik ben dankbaar dat ik niet zoals Petrus ben. Want als de Heer enige zelfkennis geeft en de spiegel ons voorhoudt en we kijken er goed in vanmiddag, dan komt niemand, ook van Gods kinderen niet, boven Petrus uit. Dan is het waar gij zijt, die man of die vrouw. Want Petrus' zonde is ten diepste ook onze zonde. Ook Gods kind laat Jezus zo gemakkelijk los en gaat zijn eigen weg. Ja, in het begin van het genadeleven sta je er niet zo bij stil. Vooral in de eerste liefde. O, dat je hart vervuld wordt. Dat je wel eens denkt, ik zal niet meer zondigen. En ook als de kennis van Christus daar mag komen en de zonde er eens een ogenblik onder mag liggen. O, welke beloften liggen er dan niet voor Gods aangezicht. Ik zal niet meer zondigen. Ik zal met mijn ganse hart u lief hebben. Gij zijt de koning van mijn hart. Maar als de Heer dan eens wat verder gaat en zijn kinderen leert en soms zijn kinderen wel eens aan zichzelf overgeeft, dat ze een prooi van de Satan worden die ze toch onderschat hebben, wat er dan soms naar boven komt, is heel ingrijpend. Het is vreselijk dat de wereld zondigt. Maar het is nog meest verschrikkelijke als Gods kind zondigt. Kijk, dat de wereld van Jezus niet wil weten, dat begrijpen we. Maar dat hier Petrus als een kind des Heren van Jezus niet wil weten, is verschrikkelijk. Wat een ontrouw. Maar welk een wonder dat die ontrouw Jezus trouw niet teniet doet. Wat denkt u? Elke zonde smart Jezus, tuurlijk. Maar zal de zonde en de ontrouw van zijn kinderen, van zijn bruid, Jezus niet de meeste smart aandoen? Daar zou je toch niet van verwachten. Maar dan is die zaligmaker zo groot, dat u ook voor deze zonde van Petrus naar het kruis gaat. Dat u ook de toren Gods die op deze zonde ligt zal dragen. Niet omdat Petrus het er zo goed van afgebracht heeft. Maar omdat Petrus vast ligt in het verkiezend welbehagen Gods. En Jezus de last wil dragen. Ja, dat is heel wonderlijk en ik bedoel het eerbiedig gemeend. Maar het is niet zoals Petrus daar wat op afstand staat en Jezus ziet het en hoort het, dat het Jezus van de lijdensweg afbrengt. Dat hij zegt, nu is mijn geduld op met deze discipel. Dat hij de lijdenskelk naast zich neerzet en ja, als Petrus dan de verdoemenis over zich afroept, dat Jezus zegt, nou heb je er zelf voor gekozen. Nou houd ik ermee op, nou ontwijk ik het kruis, nou laat ik je los. Omdat Petrus eeuwig zou wegzinken in het verderf waar hij zelf om vraagt. Ja, zo zouden wij misschien redeneren. Maar deze zalig maken, Gods zoon mens geworden, heeft een liefde in zich tot zijn vader waar hij die inktzwarte bruid ontvangen heeft. Maar ook een liefde tot zijn kerk, dat hij vooruit gaat, de lijdensweg in, richting het kruis en niemand houdt hem ervan af. Dan ondanks dat Petrus zijn liefde uitblust, blijft Jezus liefde branden. Ondanks dat Petrus Jezus in zijn ontrouw afzweert, blijft Jezus getrouw. Welk een zaligmaker. Zouden we niet aan zijn voeten moeten neerzinken vanmiddag. Als schuldige zondaren. Die het altijd zo verkeerd van afbrengen. En dat we het moeten zeggen. Alles uit u. En niets uit ons. We gaan naar onze tweede gedachten. De versen 61 en 62. Maar we gaan eerst samen zingen uit Psalm 25 vers 4. Zeer een goedheid kent geen paden, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. onze eerste gedachte. De ogen van Jezus die tot zijn smarte zonde van Petrus zien. Vers 54 tot en met 60 en nu als laatst onze tweede gedachte. Diezelfde ogen van Jezus die het hart van Petrus door zijn liefde verbreken. Diep was de val van Petrus. De duivel zal gejuicht hebben. Judas had hij al. En nu Petrus flink geschud op die zeef en nog even en Petrus valt er overheen. Maar de duivel juicht te vroeg. Jezus waakt over Petrus, onbegrijpelijk, onbevattelijk, en laat Petrus niet los. Petrus snijdt de band met Jezus door, nog een zijden draadje, en dan is het eeuwig kwijt. Maar die eeuwigheidskabel van goddelijke liefde die God in zijn Zoon Petrus gelegd heeft, is onverbreekbaar. Bij de Vader is geen berouw dat hij Petrus verkoren heeft tot het eeuwige leven. En ondanks blijft Jezus gewillig om ook deze zonde aan het kruis te hechten. En de Geest die bedroefd wordt door het gedrag van Petrus, blijft begeren om in het hart van Petrus te wonen en hem nimmer meer te verlaten. Petrus sneed de band door. Maar wat een wonder. Nee, niet om de zonde van Petrus goed te praten, maar de zaligheid van Petrus ligt onwankelbaar vast in de drie enige God. Want hier schittert, niet te begrijpen, niet te beredeneren, de gewilligheid en de trouw van de zaligmaker. Wat komt die naar voren? Hij laat Petrus niet los. Waar Petrus hem wel losliet. Hij draagt de kerk en de zijnen op zijn hart. Ja, daar hoort ook Petrus bij. En niet één van die zijnen zal hij verliezen. Petrus wil niets meer van Jezus weten. Maar Jezus wil nog steeds alles van Petrus weten. Dit is een herder, zo getrouw, die zijn hart op de kudde heeft gezet. Al verlaten ze hem en laten ze hem in de steek. Maar het brengt Jezus van die lijdensweg niet af. Hij heeft zijn Vader in het oog. En ook de zaligheid van Petrus, ondanks die verschrikkelijke zonde, dan is Jezus' liefde zo sterk. En zo groot ook in de worsteling met de duivel, want die zal wel gezegd hebben, geef u nu maar aan mij die Petrus. Hij heeft u losgelaten, hij heeft geen deel meer aan u, hij hoort niet meer bij u. Hij heeft zich losgemaakt van uw hart, geef hem maar aan mij tot in het eeuwig verderf. Maar Jezus liet niet los. Want Jezus had voor Petrus gebeden. En dan moet de duivel wijken. Terwijl Petrus, ik zeg het misschien wat scherp, de verdoemenis over zich uitriep, stond op enkele meters afstand Jezus bebloed en geslagen te bidden voor die ontrouwe discipel. Welk een zaligmaker. Welk een zaligmaker is deze Jezus. Daar raak je kerk des Heren toch nooit uitgedacht over zijn liefde en zijn trouw. Hij zal Petrus weer terechtbrengen. In de eerste plaats door die kraaiende haan, die Petrus ook hoort, een voorspeld teken, als een boetbazuin die doordringt tot in het diepst van het hart van Petrus. Wakker geworden. Maar als hij alleen die haan gehoord had, dan was het bij wijze van spreken nog eeuwig kwijt. Dat heeft hem ten diepste niet verbroken. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. Want die haan die kraait, Petrus wordt als het ware al indachtig en op hetzelfde moment wordt Jezus de zaal uitgeleid. En passeren ze elkaar, kruisen de ogen van Jezus, de ogen van Petrus. Hij keert zich om en zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heren. Heeft u zo wel eens in de ogen van Jezus gekeken? Zoals Petrus dat hier deed. En dat Jezus zich omkeert, wat een wonder, is een teken van Gods oneindige genade en ontferming. Jongens en meisjes, had Petrus dat verdiend? Nee, dat had Petrus niet verdiend. Het schaap wat zijn herder verloochende. Jezus keert zich om, ziet Petrus aan. De herder die zijn schaap niet verloochent. Voelt u? Het is alles bij God vandaan. Altijd weer. Er is werkelijk niets van de mens bij. En welke zalig maakt. Petrus keerde in zijn zonde Jezus de rug toe. En zei, ik ken hem niet. Jezus zich omkerende zag Petrus aan. Hij zei, maar ik ken je wel. Dat touw der liefde waarmee Petrus wordt vastgehouden. En die blik van Jezus. Wat zal het uitgewerkt hebben? Dat is verpletterend geweest voor Petrus. Heeft u zo die ogen van Jezus ook wel eens gezien? Wij dwaalden allen als schapen. Die herder onbedacht uit het oog verloren dat hij terugbracht. Van uw zondepad af. En die ogen die keken. Verpletterend. En in één ogenblik de spiegel voorhield. Dat is als een bliksemstraal door Petrus' ziel gegaan. Hij werd indachtig. En tegelijk ook genezend. Wat heeft Petrus in die ogen gezien? We kunnen ons er wel een voorstelling van maken. Daar heeft hij iets gezien van verdriet. Petrus toch. Ik heb het gezien. Ik heb het gehoord. Moest je mij nou verloochenen? Ben ik je nou zoveel waard? Moest je nou zo tussen die spotters staan? Wat zou Petrus nog meer gezien hebben? Nou, ook wel een verwijt in liefde. Geloof je het nu, Petrus, wat ik gezegd heb? Eer de haan kraaien zal, heb je me 3 maal verloochend. Heb je zo wel eens in de ogen van Jezus gezien? Met welke zonde je hem smart aangedaan hebt. En Jezus kijkt alleen maar, hij zegt geen woord. Ja, als hij nog gesproken had, dan was de positie van Petrus nog moeilijker geworden. Dan was hij als het ware verraden. Maar dan handelt Jezus nog zo zacht met zijn discipel. En kijk eens, dan staat het er zo wonderlijk. En de Heere keerde zich om. Niet Jezus, de Heere, de Kurios. De bezitter, de machthebbende. Die daar geworsteld heeft met de duivel om Petrus. Maar die Petrus ook hier laat zien dat hij alles weet. Dat hij alles ziet. Maar ook de macht heeft om Petrus vast te houden. Waar hij diep gevallen is. En aan de andere kant in die blik van Jezus. Ook de liefde en de ontferming. Dat hij Petrus niet losliet. Dat begrijpen de kinderen wel als je iets verkeerds gedaan hebt. Nou, als je dan thuis komt en je ziet je moeder en de tranen in de ogen van je moeder. En ze zegt niks, dan weet je genoeg. Dat doet veel meer pijn dan dat je bij wijze van spreken een dag op je kamer moet gaan zitten. Nou, dat geldt hier als het ware niet anders. schaap wat zijn herder verloochent. Maar de herder verloochent zijn schaap niet. En misschien moet deze geschiedenis vanmiddag wel gepreekt worden. Dat u uw eigen beeld ontdekt in Petrus. Misschien de haan al vele malen gekraaid heeft in uw leven. De roepstemmen er geweest zijn om terug te keren tot de Heer. Kruisen, zorgen, tegenspoed op uw weg gebracht. Keer weder, keer weder. Ja, de onherborene, die hoort dat niet. Daar moet het oor en het hart geopend worden, maar Gods kinderen kunnen ook zeer doof zijn. Dat ze de haan bij wijze van spreken niet horen kraaien of bij één keer denken het valt nog wel mee en de roepstemmen naar zich neerleggen. Maar nu vanmiddag de boodschap ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en laat Christus over u lichten. U die tegen zijn liefde, tegen zijn genade zondigt, kind des Heren, keer om, keer weder van die zondige weg. Laat vanmiddag de ogen van Jezus u doorpriemen. Laat ze uw hart doorboren, dat u het zult ervaren, dat hij de eerste is en de eerste altijd blijft. Ja, dat kan niet meer zoals toen, maar wel door woord en geest. Dan maar aan zijn voeten neer te zinken, gezondigd tegen zijn liefde, gezondigd tegen zijn genade. En in die ogen te zien verschrikkelijk elke zonde die hem smart. En al die zonden die hem smart aangedaan hebben. En dan het wonder dat hij weer de eerste is. En ook vanmiddag bij u staat. En u aankijkt. Met die ogen vol van liefde en trouw. Die lief gehad heeft tot het einde toe. En die het zegt, al laat u mij 1000 maal los. Ik laat u niet los, want niemand zal u uit mijn hand rukken. Wat is dan de vrucht als hij zo voor u staat? Als hij zo met zijn ogen in uw ogen kijkt. Nou, dan breekt het, dat kan niet anders. Dan breekt het hart. En dan val je voor God in het stof. Heer, ik ben zo dwaas. Ik heb zo dwaas gehandeld. Ik heb gezondigd. Kwaad gedaan in uw ogen. Uw woord in de wind geslagen. Niet geluisterd naar wat u gesproken heeft. En dat de Heer ook in die weg, die oude mens, nog weer eens toont en eraan ontdekt. Welke macht hij soms nog heeft. Ook in het leven van Gods kinderen. En zie eens hoe de ziel van Petrus verbrijzeld wordt. En Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. Het is anders als bij Judas. Dit zijn tranen van oprecht berouw. Bittere tranen van de zonde die hij bedreven had. Ze zeggen wel eens bij de eerste bekering zijn de tranen heet. Maar bij de volgende bekering nog heter. En toch als Petrus later gevraagd zou worden, zou je die tranen willen missen, dan had hij ze niet willen missen. Zeker, het is hem tot schuld geworden. Hij heeft dagen in de duisternis gezeten, totdat Jezus op de opstandingsmorgen hem apart bezocht. Maar die tranen van berouw had hij niet willen missen, zo is het toch, kinderen des Heren. Ja, het zet je diep in de schuld. Toch ligt er nog iets van zoetheid in. In die tranen, die bittere tranen van berouw. Omdat het niet van God afdrijft. Maar juist naar God toe drijft. En die blik van Jezus verbreekt het hart van Petrus. En richt hij die gevallen discipel weer op. En als dan Petrus kijkt in die blik, alsof Jezus spreekt, mijn liefde houdt niet op. Je bent en blijft mijn discipel, mijn Petrus. Mijn liefde wordt door jouw dwaasheid niet uitgeblust. Je wankelt ten dode, door je zonde. En je denkt weg te zinken in het eeuwig verderf. Maar ik ben zo getrouw om je op te vangen in die eeuwige liefdesarmen. En dan gaat Petrus naar buiten, kan daar niet uithouden. En weent bitterlijk. Daar is Christus niet bij geweest. Want Christus zijn weg ging verder. Hij moest naar het kruis, ook om deze zonde van Petrus te dragen. Maar als God zijnde heeft hij ze wel gezien. En zal God ook deze tranen van Petrus niet in zijn fles vergaderd hebben. En daar gaat Christus, ook voor Petrus, ook voor u, ook voor jou. En op de opstandingsmorgen, niet te begrijpen, zeg het mijn broeders en Petrus. Wat toont dat Gods standvastige trouw en onwankelbare liefde in de Zoon Jezus Christus. Dat op de opstandingsmorgen Petrus als een van de eerste opgezocht wordt. En waar hij zijn meester mag zien met de doorboorde handen. Die de straf gedragen heeft, die ook Petrus de vrede aanbrengt. En Petrus het mag horen, ook deze zonde vergeven is. En hij de vreugde zijns Heren opnieuw mag proeven en smaken. De zaligheid uit God is onwankelbaar. Maar kind des Heren, dat is niet te danken aan uw trouw. Dat is niet te danken aan uw liefde. Dat is niet te danken aan uw standvastigheid. Want wie zou er vanmiddag boven Petrus uit kunnen komen? Als we zo denken, dan zullen we ook nog met Petrus omvallen. En zo werd Petrus op zijn plek gezet. En dat heeft een vrucht gehad. Zeker, hij moet later nog 3 keer de vraag beantwoorden. Heb gij mij lief? Maar hij heeft er wel veel van geleerd. Ook als hij zijn brieven later schrijft. En hij de gemeente vermaand, wees met ootmoedigheid bekleed. Niet hoogmoed, ootmoedigheid. Want God wederstaat de hoovaardige. En de nederige geeft hij genade. Het heeft zijn leven gestempeld. Hij heeft de worsteling gezien, ook van de duivel. En hij zegt het ook, en hij waarschuwt ook dat de duivel omgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En welke les ligt er vanmiddag in? Wel in het bijzonder voor de kerk des Heren. Om in ootmoed, die in genade te verkrijgen is, en in nederigheid uw weg door het leven te gaan. Samen met dat geloofsvertrouwen op Hem, dicht bij Hem, dat u ook uit genade voor deze zonde